Deze week in Even Update. We hebben een China-special, want we hebben veel modellen uit China.
Blijkt namelijk uit onderzoek dat tegen het einde van het jaar 25% van alle elektrische auto's uit China komt.
En alsof dat nog niet genoeg is, krijgen we twee nieuwe modellen, de XPeng G6 en de Xiaomi SU7.
En hebben een nieuwe rubriek in deze podcast van Even Update, die heet De Pijlstok.
En sluiten we af met de rijtest van de Maxus eDeliver 7.
Leuk dat je luistert naar de podcast EV Update. Jasper Engel en Joeri van Dam dompelen je even helemaal onder in de wereld van elektrische auto's. Geniet van deze aflevering. Dit is de podcast EV Update.
Ja, en dan die 25% wat jij net eventjes aanhaalde, Joeri, dat is nogal een getal. Ik schrok er eigenlijk. Nou, schrokken? Het verbaast mij.
Ja en nee. Het is namelijk van alle elektrische auto's is op dit moment al tegen de 20% wat uit China komt. En dan zijn het niet alleen maar de Chinese modellen.
Maar laten we ze eens eventjes opnoemen, want dat zijn er best wel veel. En ja. De XPeng en de Xiaomi.
Goed, ja, dat is wel duidelijk. Qua benaming. Ja.
Maar Tesla heeft ook een fabriek in China.
Ja, de BMW iX3.
Oh, komt ook uit China.
Komt daar ook vandaan.
Ja.
Dan heb je ook nog de echte Chinezen, laat ik even zo zeggen. Aiways, BYD, MG. MG klinkt niet Chinees, maar is echt toch wel 100% Chinees.
MG staat voor Morris Garage. Dat was hartstikke Brits, maar dat is inmiddels voorbij. Ja. Lotus?
Lotus inderdaad, in ieder geval smart dan voor de helft. Of het nou voor of achterkant is, weet ik niet. Maar 50% Geely en 50% Mercedes-Benz.
En Volvo, die kondigde gisteren aan dat ze ook 8,3% marktaandeel hebben. Dus die zijn met die EX30 enorme stappen aan het maken. Maar Volvo is ook weer een onderdeel van Geely.
Net als Polestar. En natuurlijk die Lotus die we net noemden.
Ja.
Zeker ook nog.
Nou, dan zijn we ook bij de Z.
Ja, alfabet gehad. Nou, ja. Maar dan zijn het er stiekem al veel. Dan is die 25% aan de lage kant wil ik niet zeggen. Want we zitten nu al aan 20%.
Maar wat moeten we hier nou van vinden? Want er wordt gezegd vanavond vanwege die subsidies komen de Chinese goedkope auto's. Goedkope elektrische auto's naar de Europese markt. Ja. Ik vraag me dat toch wel een beetje af.
Ja, ik zeg daarbij onzin. Want goedkope elektrische auto's, die komen vooralsnog niet uit China. Als je echt een model een beetje met elkaar gaat vergelijken, dan zou het wel kunnen. Een Chinese Tesla Model 3 bijvoorbeeld tegen een andere Europese variant. Maar de auto's rond de 25.000 euro en zelfs 20.000 euro, volledig elektrisch, die komen helemaal niet uit China, die komen uit Europa.
Ja, een hele iconische, die komt er binnenkort aan en die luistert naar de naam 5.
Ja, van Renault.
Ja.
Die heeft ook de Dacia Spring, rond 20.000 euro. Er komt dan nog de Citroën, ook weer Frans. EC3 komt eraan. Dan hebben we nog Koreaans, Hyundai Casper.
En de Epic van Skoda.
Ja, allemaal auto's rond de 25.000 euro. En Chinees? No way.
Nee, want we hebben laatst de NIO getest. Dat is de ET5, dat is zogezegd het instapmodel. Ja, hartstikke goed. 64 of 63.950 euro. Ik vind dat niet echt een goedkope elektrische auto.
Nee, ik wil niet zeggen niks over zijn waarde. Ja, zijn geld echt wel waard, maar goedkoop is die niet. Ja, als je het misschien dan gaat vergelijken met een BMW i4, i5 of Mercedes EQE. Dan is hij misschien goedkoper dan de andere.
Ja.
Maar ik denk, als zij echt zo goedkoop kunnen produceren, laat ze dan maar eens op de markt komen, de Europese markt, met echt goedkope auto's.
Ja, want er gebeurt wel wat. En ik zat ook nog verder te kijken naar al die auto's die dan deze kant op komen. Tesla inderdaad. Maar als we kijken naar de Chinese markt alleen al, die is al op zichzelf al groter dan de totale Europese markt. Wij verkopen in Europa volgens mij 15 miljoen auto's nieuw per jaar. En dan de Chinese markt, die is gewoon 10 miljoen groter nog.
Ja, nee, dat klopt. Moet ik zeggen, er zijn wel heel veel elektrische auto's, elektrische merken in China. En niet elk merk kan of durft de overstap naar Europa te maken. Het is natuurlijk wel een beetje het holy grail, wordt het gezien, als je het in Europa. If you can make it there, you can make it anywhere.
Ja,
zoals ooit iemand zei.
Ja.
Maar het punt is, heel veel merken kunnen ook niet. Je had ooit, ik weet niet of je het nog kan herinneren, de Yak IE7.
Ja.
De Yak, Chinees automerk, volledig elektrisch, die kwam alleen naar Europa, naar Nederland, in de meest luxe uitvoering. Waarom? Omdat de minder luxe uitvoeringen hadden geen airbags.
En die hebben we wel nodig, want we testen wel Euro NCAP.
Vinden wij wel. Inderdaad, dat is gewoon een verplichting. Maar blijkbaar is dat in China niet nodig. Een van de regeltjes dus waarom je makkelijker een automerk op kan zetten in China.
Ja. Maar al die auto's die uit China komen, zeker die premium auto's, hè, met een NIO en zo, dat is toch allemaal euro 5 voor mij, 5 sterren.
Ja. Ja, en dat is het grappige in ieder geval van die Chinezen zeggen, oké, we gaan de Europese markt bestormen. Hoe gaan we dat doen? Wat is dan belangrijk? Euro NCAP. Ja. Dat is belangrijk, dus die zetten zich daar volop in. Ik moet zeggen, er sommige premium merken vanuit Europa, die halen niet meer met twee vingers in de neus 5 sterren. Ik kan er enkele opnoemen die 4 sterren halen.
Oh?
Ja, nou ja, het zit misschien in de naam BMW i4.
4 sterren?
Ja.
Hè?
Dus die hadden net, Renault die had het destijds met de Zoe en de Dacia Spring, die had ineens de zij-airbags eruit gehaald. Nou, die zijn gefileerd door Euro NCAP. Dat was alweer een paar jaar geleden. Ja. Die kregen voor mij 0 of 1 ster. In ieder geval van, als je niet, Euro NCAP even, voor de goede orde, Euro NCAP is geen wettelijke eis. Hè? Dat is een extern onderzoeksbureau wat onderzoek. Het is meer marketingtechnisch, heb je die sterren, die veiligheidssterren nodig om auto's te kunnen verkopen. Maar als jij als jij je 3 of 4 sterren daar haalt, mag jij nog steeds auto's verkopen op de Europese markt. Alleen wordt het iets moeilijker.
Dan snap ik ook wel dat consumenten zeggen, nou dan haak ik af. En dan moet je ook het verschil maken tussen passieve en actieve veiligheid. Waarin passieve veiligheid, kijk echt naar de hoe die inkreukt als je hem op een steen rijdt of op een blok beton, wat ze volgens mij doen. Maar ze hebben ook de actieve veiligheidssystemen om alles om die ongelukken te voorkomen. En ook daar kijken ze naar. En het kan zijn dat je passief hartstikke goed alles voor elkaar hebt en dan actief dat je daardoor minder sterren krijgt.
Ja,
of dus dat je moet wel even nuanceren.
Of dat je de voetgangers inderdaad lelijk beschadigt.
Ja.
Kijk eens ook naar.
Wij noemen dat dan die 25%, maar dat komt ook wel ergens vandaan. Want het is niet eens een Nederlands onderzoek, want ze hebben het over de Europese markt. En dat gaat over transport en environment. Die hebben dit onderzoek gedaan.
Ja.
En die zeiden al, en dat verbaast me.
Een gerenommeerd bureau.
Ja, zit in Brussel. En die zeiden al van, we zitten al op 19,7% Europees. Ik vind dat best wel veel.
Ja.
Nou ja, goed als je het bij elkaar pakt.
Wij hoeven alleen maar eigenlijk in te zoomen op Nederland. In ieder geval in Zuid-Europa wordt bijna geen pepernoot aan elektrische auto's verkocht. Wordt voornamelijk hier in Nederland. En dan gaat echt wel naar Duitsland, et cetera, gaat het door. Maar Nederland is gewoon een goede maatstaf. Hoe verkopen wij hier? Nou, wij verkopen. Ik heb even gekeken. Q1, wat hebben we verkocht? iRace heeft er 60, niet veel. BYD heeft er gewoon 550 gedaan. Wie staat nog meer bovenaan? Staat bijvoorbeeld MG met 440.
Dat is best wel veel.
Ja, en dan komt Xiaopeng, Xpeng, met 250. En dan Zeekr met 190, Smart met 180, NIO met 80, Lotus met 46. Nou, ja, oké, Lotus, oké.
En dat zijn wel een beetje de cijfers zoals wij dat in Nederland gewend zijn.
Ja, ja. Okay. Dus dat moeten we nog maar zien inderdaad. Of de rest van Europa dat ook allemaal gaat halen. En ik ben benieuwd. We hebben natuurlijk zelf geen eigen automarkt in Nederland. In Italië en dat soort landen, zeg maar. In ieder geval, of in Frankrijk en in Duitsland. Ja. Hoe zij daar nou tegen de Chinese elektrische auto's aankijken?
Nou, we houden het in de gaten.
En dan hebben we het in EV-nieuws natuurlijk in deze China Special over twee nieuwe Chinese modellen.
Ja, de Xpeng.
Ja, nee, Xiaopeng. Xiaopeng.
Xiaopeng.
Ja, dat klinkt het ook nog gelijk weer beter.
Hoe komen ze aan die naam?
Eigenaar. De eigenaar die heet zo.
Oh, ja.
Dus die hebben ze naar vernoemd. Ja.
De volgende heet Van Dam.
Ja, de Van Dam G6 of de Engel G6. Ja. Engel klinkt misschien nog wel wat beter als automerk. Hmm. Begint met E, net als elektrisch.
Ja.
Maar Xiaopeng komt, Xpeng, met G6.
Met een G6. Maar dit is een auto, als je hem ziet. Ja, laat ik zo zeggen, je kijkt ernaar, maar ik zie hem hier op de website staan. Ze hebben een beetje in een oranje, hebben ze hem uitgevoerd. Het moet een beetje een Model Y-concurrent gaan worden, geloof ik.
Ja, nee, absoluut. Maar dan wel duizenden euro's goedkoper, zeggen ze.
Ik vond de Model Y al goedkoop, eigenlijk.
Ja, die is al niet duur. Maar natuurlijk, moet natuurlijk nu het publiek al een beetje lekker maken. Een beetje proberen orders te verzamelen. Dus hij is goedkoper. Ja. Hij heeft ongeveer. Waar is hij een beetje mee vergelijkbaar eigenlijk? In ieder geval met de Mercedes EQE. Als we een beetje de maatvoeringen bekijken. Waarmee onderscheidt hij zich met zijn 800 volt techniek?
Ja.
Want dat heeft Tesla niet.
Nee, dat heeft hij inderdaad. Ik zit ook en dan heeft hij een accu, dat is een 66 kilowattuur LFP-accu. Maar dan haal je al 435 kilometer. Nou, prijs hebben ze nog niet bekendgemaakt. Wat heb je dan nog? De 87,5 kilowattuur. En dan is het ook een ander type accu.
Ja, het is een NMC-accu waarbij het verschil LFP Met gemak mag je daar tot 100% opladen. Ja. En dan is het niet schadelijk voor de auto. Nou, die is iets goedkoper te produceren, maar die kan ook wat minder kracht, wat minder power leveren. Dus in de goedkopere uitvoering, want je had er voor mij ook wel eens een keer met een LFP gereden.
Nou, LFP is van een Volvo EX30. Dat is eigenlijk de instapaccu van 51 kWh. En Volvo heeft natuurlijk 37.000 En dan krijg je die 51 kWh accu. En dat is ook een LFP accu. En dan ga je een model hoger. Dan krijg je die
Die NMC.
De duurdere. Dus dezelfde strategie lijkt het wel.
Misschien komen ze wel bij dezelfde fabrikant vandaan.
Maar 800 volt, dat kennen we van Kia. Dat kennen we van Porsche. En dat kennen we van Audi. En Lucid.
En Xiaopeng.
En Xiaopeng nu.
Ja, natuurlijk. Dus. Want de G9, die helpt hem ook al. Of die heeft hem nu ook al. En waarbij de basisuitvoering kun je ook tot 280 kilowatt laden. Maar die luxere, ik ben nog steeds trots op, was gaaf. Zeggen ze 300 kilowatt.
En jij ging er overheen.
Amahoula. Ja. Ik ging er dik overheen. Gewoon 318 kilowatt. Toen ik ging laden, stonden ze gewoon... Je moet wel even de juiste lader die minimaal 400 kilowatt kan laden. Ze stonden gewoon bij Fastnet, die ik van tevoren heb geïnformeerd, stonden ze live op het hoofdkantoor mee te kijken met mijn laadsessie. Ze hadden zoiets nog nooit gezien. Bij Allego, die wil me gaan testen, moet je daar naartoe? Hielden ze gewoon de laadplek bezet. Maar ik wijk misschien een beetje af. De G6, die kan maar tot 280 kilowatt.
Maar ja, goed, misschien gaan ze daar ook wel weer overheen, zoals jij ook getest hebt. Het is in ieder geval bloedverziekend snel.
Je moet rekening houden van 5 minuten later is 100 kilometer actieradius erbij.
En we zetten hem in de categorie eigenlijk een crossover SUV. Dus een beetje SUV, crossover, hatchback-achtige, coupé-vormige, gladgetrokken.
En als een paar duizend euro, 40k plus. Ja, maar moeten we mee rekenen.
Voldoende ruimte op de achterbank. Dan gaan we door naar een merk waar ik nog niet zoveel van gehoord heb, maar jij alweer veel meer. En dat is de Xiaomi SU7. Kunnen we wat dan die achternamen doen? Of van die modelnamen? SU7, dat klinkt als een Russisch gevechtsvliegtuig.
Ja, maar dat klinkt ook wel een beetje van de rest van het rijtje van Xiaomi. De 14 Ultra. Of de Watch 2 of de Pad S6 Pro 12.4. Oftewel, als je een beetje opgelet heeft, dat zijn smartphone, smartwatch en tablet benamingen.
Want geen auto.
Dat is waar Xiaomi nu in handelt.
En zij beginnen nu dus auto's te bouwen. Ja. Ik zag hem voor het eerst aan de zijkant en ik denk, hey, dat is een Taycan.
Absoluut. Snap ik volledig niet, want hij ziet er ook gewoon goed uit. Ik vind het kleurtje, zoals hem op de website, communicatiekleur, die zie je niet in de, veel op de weg zien. Ik vind hem een beetje een goedkoopachtig kleurtje. Maar vanaf de zijkant ziet hij wel echt, vooral vanaf de buitenspiegel te staan de kont, ziet er gewoon echt Taycan-achtig uit.
Hij heeft echt een Taycan, zeker ook die inkeping bij de voordeur. Als je zo kijkt, dan denk je, dat heeft een Taycan ook.
En wat vind jij van die neus dan?
Ja, ik denk, McLaren.
Ah, ja.
Nou,
daar even geshopt.
Mooi gedaan. En wat denk je van de achterkant?
IONIQ 6.
Ja, nou.
Van de Hyundai.
Ook niet lelijk. Dus, en dan hebben ze vervolgens ook nog wat van NIO overgenomen. Want dat LiDAR-systeem wat ik zo erbovenop zie zitten. Ik weet niet of er ook echt LiDAR in zit. Kan ik hier zo niet zo snel uithalen. Maar wel die sensoren boven de voorruit. En de wielen hebben ze van NIO.
Ja.
En gele remklauwen. Zoals de Porsche met zijn keramische remmen.
En Polestar 2 met performance pack en dat soort... als jij regenereert op de accu, hoefde dat nog ineens zoveel te gebruiken. Maar het ziet er leuk sportief uit. Het ziet er gewoon goed uit. Ze hebben er werk van gemaakt.
En ze zijn ook niet flauw qua vermogen. 425 kilowatt output, als je dat zou willen. 635 newtonmeter koppel.
Ja.
Wow.
Ja.
En wat kunnen we over de accu's vertellen?
Nou, het begint met hun kleinste accu is de 73,6 kilowattuur accu. Waarmee ze zeggen, oké, 700 kilometer, maar dat is wel de CLTC. En de C staat dan voor Chinees.
Yeah.
Dat is de Chinese WLTP, die eerder vergelijkbaar is met onze oude meetmethode NEDC. Was echt van 30 jaar geleden. Yeah. Die totaal niet geschikt is voor elektrische auto's. Dus die 700 kilometer reken eerder op 550.
Nou ja, maar goed, WLTP is natuurlijk ook, dat staat voor wereld. En vervolgens zeggen ze, we hebben ook nog onze eigen methode. Maar goed, het is
Amerika weer een andere.
Ze zullen er ongetwijfeld een goede rationale achter hebben.
Maar je moet zeggen, inderdaad, doordat het geen SUV is, kan hij wel een flinke actieradius hebben. De grotere, je krijgt vanaf de 74 naar de 84 kilowattuur. Waarbij ze volgens de Chinese meetmethode tegen de 800 plus kilometer actieradius aan zitten. En ze zeggen, nou, er komt misschien zelfs een versie aan met 150 kilowattuur.
En dan ga je naar 1200 kilometer, denk ik.
Ja, zeggen ze wel. Dan heb je meer accu dan auto onderhand.
Nou.
1200 kilometer. Dus ja, dan zit je wel op indrukwekkende technieken. Leuke is in ieder geval van aan die auto van... Hij ziet er... Ja, oké. Op de plaatjes hebben ze natuurlijk niet de basisuitvoering gepresenteerd. Maar de basisuitvoering die zou wel al vanaf 27.700 euro in China.
Ja, oké.
In China. Maar ze zeggen dat is ongeveer 4.000 euro minder dan een vergelijkbare Tesla Model 3.
En daar moet je het echt tegen opnemen, hè? Die Tesla Model 3.
Ja, dus ik zou liever... Nou, mijn voorkeur gaat hier naar uit. Maar als je zegt 4.000 euro goedkoper dan een Model 3... Nou, dan zit je ook 40k of net eronder. Daar moet hij mee beginnen.
Nou, hij ziet er een beetje turquoise-achtig uit. Hè? Een beetje dat zeegroen-blauwige. Ik ben niet zo heel goed in kleuren. Ik weet zeker, als je met deze auto op de A2 rijdt...
Ja.
Je gaat opvallen.
Ja, maar de onderste foto aan bij ons artikel op evupdate.nl... zit hij in het grijs. Zie hem op de achtergrond. Oh. Dan springt hij... Nou, dan valt hij gewoon weg, punt. Wel even leuk noemenswaardig in ieder geval. De eerste exemplaren zijn al geleverd. En binnen de eerste 24 uur zeggen ze zelf, wij van WC Eend... er zijn bijna 90.000 reserveringen al geplaatst. Nou, dat zijn gewoon Tesla Model 3 praktijken.
Dat is veel.
Van 4,5 jaar geleden. Ja, dus dat is indrukwekkend. Dus... Of die ook zo rijdt. Ik ben heel benieuwd.
We zeggen het al in deze China special. 25%. Wij denken dat ze het nog gaan halen ook.
Met dit soort modellen wel. We gaan het nu over onze nieuwe categorie hebben.
De pijlstok. Wat eigenlijk echt een beetje een bijzondere naam is. Want oliepijlen hoeven niet meer bij een elektrische auto.
Nee, nou ja. Misschien maakt het daarom juist zo leuk.
Ja.
Maar waar het even om gaat. Even de pijlstok erin. Van hoe staat het met het... EV-landschap in Nederland.
Ja, want we spreken natuurlijk al heel veel over het terugbrengen van... of het terugzakken van occasionprijzen van elektrische auto's. Maar hoe gaat het nou met die registratie? Want dat heb jij uitgezocht, Jure.
Ja, registratie is uitgezocht in ook de subsidie van de SEP. Daar heb ik eerst even de pijlstok in gestoken. Je hebt namelijk de SEP-subsidie.
En dat staat voor? Weten we wel. Ja, wij weten het.
Ja, inderdaad in ieder geval. Ja. Op het moment dat je een particuliere elektrische auto koopt... of als particuliere elektrische auto koopt... dan krijg je bij een nieuwe 2950 euro en bij een gebruikte 2000 euro.
En die pot is bijna op.
Nou, dat niet. Er is 12 miljoen vergeven, verstrekt. Er is 58 miljoen is er in het potje voor nieuwe gebruikte auto's gestopt. En daar is 12 miljoen uitgegaan.
Oh.
Daar is nog 79%, zeg 20% is daar van gebruikt. Maar het potje voor gebruikt... is ook 12 miljoen van weggegeven. Alleen de potje was de helft kleiner. Was 29,4 miljoen euro. Dus daar is nog maar 58%. Nog wel meer dan de helft, maar...
Dus mensen weten nu ook wel de weg naar de showroom te vinden... voor gebruikte elektrische auto's.
Ja, en de weg naar de RVO om de subsidie aan te vragen. Dat hoef je Nederlanders niet uit te leggen.
Ja, want RVO kijkt niet naar prijsverlagingen. Die zeggen, je koopt een elektrische auto, boom, je krijgt 2000 euro subsidie.
Nee. Huh? Ze kijken daar inderdaad naar. Van oké, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat jouw auto niet meer dan 45.000 euro fiscale waarde mag kosten.
Ja.
Dan staat er misschien in de prijslijst bij de showroom staat misschien 46.000, maar dan moet je kostenrij klaarmaken van aftrekken. En dan kan zo'n auto net 44.99 zijn.
Dus,
en dan valt hij net onder de 45.000 euro en dan voldoet hij daaraan.
Aha, kijk aan.
Ja.
Hey, ik heb ook nog even gekeken naar de subsidie voor bestelauto's.
En
die luisteren naar een andere naam, bijna hetzelfde. CBA. En voor bestelauto's, BA.
Ja.
Weet even luisteraars, als je in de markt bent voor een elektrische bestelauto... of sowieso welke keuze je wilt gaan maken, doe het alsjeblieft in 2024. Want de diesel wordt in 2025 sowieso duurder, want dan komt die BPM erbij.
Ja.
Maar ook die CBA, las ik nog net, die komt ook niet meer terug in 2025. En dat zijn serieuze bedragen.
Ja, dus diesels die worden duurder. Want jij weet, hoeveel wordt een diesel dan ongeveer duurder? Want nu krijgt hij ineens de BPM erbij.
Ja, maar een basis van CO2-uitstoot. Nou, ga er maar gewoon even vanuit dat 11.000 euro, dat die prijs omhoog gaat. 11.000 euro.
Ja, oké. Okay.
Auto's van 30.000 euro, 35.000 euro worden gewoon...
En dan kun je voor een elektrische bestelauto nu nog 5.000 euro korting krijgen eigenlijk.
Ja, maximaal 5.000. Het is 7%, 10% of 12%. Dat hangt een beetje af van de grootte van je onderneming en de vorm van je onderneming. Maar ga maar even vanuit van 10%. Tot een max van 5.000 euro. En ja, ja, als je die meeneemt, als je zegt, ja, ik wil er toch op aanspraak op maken. Volgens mij is het niet op basis van registratie, maar is het op basis van dat je hem wilt gaan kopen. Dat is ook wel een beetje gek. Dat leg ik toch even kort uit. Ik weet dat ik er soms wel iets te lang in blijf hangen. Maar de MIA, dan moet de order definitief zijn. En voor de SEBA niet. Hij moet dus, die order, die moet afhankelijk zijn van, krijg ik nou wel of niet die subsidie. En dat moet je wel eventjes goed in de gaten houden. En je moet hem aanvragen bij het RVO.
Kun je dan voor de SEBA werken met een offerte? Of moet het een order zijn waarbij de auto nog niet geleverd is?
Dat laatste.
Okay,
nou, nee, niet. Er moet een voorbehoud op zitten.
Oh, zo.
Onder voorbehoud toekenning van
dus
subsidie.
Het moet een order, maar met een voorbehoud op de order.
Ja, je mag het ook een koopofferte noemen. Dat is bijna hetzelfde.
Dat is echt weer des Nederlands. Dat soort regeltjes. Ik snap het wel, maar maakt het soms niet onnodig een beetje moeilijk. Maar oké. Okay.
Precies dat.
Maar bij het RVO, want ik zat toch even voor SEP te kijken. Ja. Een SEBA-update is er niet. Je kan niet even kijken van, zoveel procent zit er nog in het SEBA-potje.
Ik weet dat hij nog niet leeg is. Alleen hoeveel erin zit, heb ik ook niet kunnen vinden. Dus nou goed, hij is
ga even de pijlstok bij het RVO zelf erin steken.
Dus dat,
hopelijk kunnen we daar volgende week op terugkomen.
22 miljoen zat erin, dus hij is nog gevuld. Maar ga er alsjeblieft niet vanuit dat hij gewoon tot aan het eind van dit jaar helemaal gevuld blijft.
Ah, vandaar dat voorbehoud op het koopcontract.
Yes.
En dan hebben we het ook nog even over de registratiecijfers van de volledige elektrische auto's. Want als je gaat kijken ten opzichte van vorig jaar en dit jaar, dan zie je dat er dit jaar in ieder geval dat we wel weer wat gestegen zijn. Maar we zijn nu afgelopen maand 19,7% van alle nieuw verkochte auto's is elektrisch.
Oh, hey, dat is grappig. 19,7 is ook het getal van de Chinese aandeel van Chinese autofabrikanten.
Ja. Wacht.
Toeval.
Ja, nou ja, ik moet zeggen Q1. Ik heb het verkeerd gezien. Ik heb verkeerd gelezen over heel Q1. Januari, februari, maart 19,7% meer. Over de vorige maand maart, zijn er 0,9% minder elektrische auto's op naam gezet dan maart 2023.
Oh, zak iets terug.
Nog steeds wel 13.000, maar januari was een plus van 72%. Februari een plus van 20%. Maart een min van 0,9 en dan kom je op 19,7% uit.
Ja, oké. Okay.
Dus ja. Wil jij nog weten wie de top 5 populairste elektrische auto's waren?
Nou, zeker.
Dan weet je...
Zeker.
Wie denk jij? Wie denk jij? Zeg ik of die erin zit en op welke plek?
Ik denk dat Skoda hoog zit, want daar hadden we het vorige keer al over. Nee?
Nee, Skoda staat niet in de top 5. Eigenlijk staan er maar 3 merken. Ik maak het je makkelijk.
Tesla?
Ja. En die staat er met 2 merken, de Model Y en de Model 3.
Ja.
De Model 3 staat op plek 2 en de Model Y staat op plek 1. Ruim 2300 en dan 1500 voor de Model 3. Dus Model Y is echt by far de meest verkochte. En dan eentje, eigenlijk inderdaad op plek 4 en 5 zien we Volvo. En waarbij plek 4 is de Volvo EX30.
Nou, maar... Echt, die auto, dat hebben we al gezegd hè, in ons artikel, dat is een echte gamechanger. En dat blijkt het ook wel te zijn, wat Volvo publiceerde al. We hebben 8,6% geloof ik. In elk geval echt een ongekend hoog marktaandeel. En daar is de EX30 toch wel, denk ik, de grootste aanjager van geweest.
Ja, wat je nu ziet, van die 1173 auto, het merendeel, zeg maar, is ook echt niet in maart geleverd. Er zijn er in februari nog een paar honderd maar geleverd. Maar nu pas worden die dikke orderbank wordt pas weggevoerd.
Ze zijn nu druk aan het uitleveren. En in 2025 gaan ze die auto ook in Gent bouwen. Nu wordt die nog in China gebouwd, maar dat wordt zo meteen in Gent.
Ja, minder heffing, minder lang wachten, kortere reistijd.
En minder transport, dus ook nog een duurzamere keuze.
Ik ben benieuwd of je nou in ieder geval een degelijkheidsverschil merkt voor de auto's die uit China komen of uit Gent. Dus dat is iets om in de gaten te houden.
Nou, volgende week kijken we weer naar de pijlstok. Of dan meten we weer met de pijlstok in een elektrische auto.
Absoluut. En ik wou zeggen, wij hebben gereden, maar in dit geval jij hebt gereden met een elektrische bestelauto.
Ja, klopt. Een hele nieuwe.
En natuurlijk een Chinese. Welke China...
Ja, als je in de China Special zit, dan moet je ook met een Chinese elektrische bestelauto rijden. En dit is de Maxus E-Deliver 7. En dat is een auto, ik vind het toch heel opmerkelijk. Als je gewoon naar de papieren kijkt, zeg maar naar de specificaties, dan is de E-Deliver 7 eigenlijk de beste auto om te kiezen. Dat is nogal wat, hè?
In het, ja, nou ja, in het Maxus aanbod of überhaupt tussen alle elektrische?
Even uitleggen. Je hebt eigenlijk drie categorieën voor bestelauto's. Zoals compact, hè, waar de Caddy in zit. Je hebt middelgroot, waar zit de Volkswagen T6, T7, de Transporter dus, hè, zit daarin. En dan heb je de Mercedes Sprinter en dat is het grote segment. Nou, deze Maxus E-Deliver 7 die zit in het middelgrote segment. En als ik dan kijk naar trekgewicht, als ik kijk naar aanschafprijs, als ik kijk naar dealernetwerk en dan ook nog de accugrootte, trekgewicht, nou, alles erop en eraan, de kilo's die je mee kunt nemen. Bijna op alle vlakken is de E-Deliver 7 absoluut de winnaar.
Oké. Dus, want wat mag die dan trekken?
Hij mag 1500 kilo trekken. Hij heeft standaard een 77 kilowattuur accu. Die kun je even opwaarderen naar 88 kilowattuur. Waarom daar zo weinig verschil tussen? Ik weet het niet. Nou. Het is overigens niet een auto die louter als elektrische auto is ontwikkeld. Want als je naar Australië gaat, niet dat ik daar geweest ben, maar op het internet vind je heel erg veel, dan luistert hij naar de naam V70... Oh. En daar hebben ze ook een people carrier ervan gemaakt. Maar dan zit er gewoon een dieselmotor in.
En dan is het een Volvo, een V70.
Ja, nou dat zou je bijna zeggen. Maar waarschijnlijk kennen ze die daar dan weer niet dat het geen probleem geeft.
Maar dan dus krijgt hij ook een ander neusje. Want dat neusje hier, het is echt zo'n honingraad neusje, zeg maar. Zo'n kippengaasneus. Ja.
Nou, ik zou bijna zeggen DPD-neus.
Ja.
Als jij, als je naar dat gestanswerk kijkt, dan lijkt het net alsof je inderdaad alsof die auto gemaakt is voor DPD. DPD kennen we wel, beste luisteraars, hè? Dat is die pakketbezorger. Nou, die hebben zo'n heel mooi blokje.
Nou ja, toeval kan het niet zijn natuurlijk. Nee, daar is die auto uitermate geschikt voor.
Nee.
Want wat is nu de actieradius van die auto? En want jij gebruikt hem niet alleen als pakketbezorger, die hem veelal last mile delivery doet. Jij gebruikt hem ook echt op de snelweg.
Nou ja, ik rijd eigenlijk alleen maar op de snelweg. En dan zegt hij heel stoer, als je wegrijdt met de volle accu 430 kilometer. Nou, dat haal je bij lange na niet. En dan wordt het ook wel een beetje, ja, dan merk je ook wel dat die auto nog wel wat mag, wat updates mag gebruiken.
Want hij begint altijd met die actieradius.
Hij begint, nou ja, dat weet ik niet. Ik zie dat nu, ongeveer, het is nu ja, begin april. Het is niet super warm.
Hij houdt geen rekening met de laatste paar honderdduizend kilometer die je gereden hebt, van dan zal dit je aankomende actieradius zijn.
Het lijkt er niet op. En kijk, een middelgrote bestelauto die zit zo tussen de, zeg maar, zo rond de 30 kilowattuur op 100 kilometer wat die verbruikt. Nou, ik denk dan 77 of 88, dan zou je zo rond de 300, 250 kilometer uit moeten komen. En dat klopt wel weer aardig. Maar dat geeft die auto dus niet in het begin aan. Hij mag 1500 kilo trekken, 1100 zoveel kilo laadvermogen, dat is best wel goed. Hij heeft ook nog een vrij, de laadvloerhoogte is wel hoog, want ze moesten ergens dat accupakket kwijt.
Ja.
Niet hinderlijk en ook niet meer ten opzichte van de concurrenten. Maar dan die prijs, 39.990 of 995 euro, voor die 5 euro moet je me maar eventjes vergeven, dat weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd. En dan heb je eigenlijk al meteen een hele complete auto.
Ja, ex-BTW natuurlijk. Maar daar kun je nog wel die 5000 euro maximaal CBA van aftrekken.
Ja, nou ja, dus krijg je 4000 euro krijg je nog terug. Dus dan heb je 36.000 euro. Nou goed, laten we even net doen alsof je die grote accu neemt en zo. Dan zit je op 43.000 euro of 4300 euro wat er terugkomt. En dan nog, weet je, vooral dat trekgewicht, daar gooit hij hoge ogen mee. En hij heeft al standaard al een groter accu dan de grootste accu van bijvoorbeeld het Stellantis vijftal, waar de Pro Ace, de Toyota Pro Ace ook bij hoort. Want die hebben standaard of 50 kilowattuur of 75 kilowattuur. Nou, en ik denk dat rijbereik en snel laden, dat toch hele belangrijke aspecten zijn van een elektrische bestelauto.
Vertel eens wat meer dan over dat laden. Over je maakt zelf al het ezelsbruggetje.
Grapjes. Standaard 11 kilowatt. Dat is gewoon goed, hè, op de zaak. Dat is niet 22, dat kennen we niet, met drie fasen. En langs de snelweg, dat is niet heel erg hoog. Dat is zelfs wat lager, maar 80 kilowatt. Maar wat opmerkelijk is, ik heb het één keer getest en we gaan het de komende week nog verder testen. 80 kilowatt, maar dat doet hij en dat blijft hij ook volhouden. Dus ik heb gewoon in die auto gezeten. Ik denk, goh, hij doet nog steeds 80 kilowatt. Oh, hij doet nog steeds. En op een gegeven moment was die accu 60% gevuld. Nog steeds 80 kilowatt laadvermogen.
En was het dan ook de situatie in ieder geval dat jij, moest jij hem voorverwarmen? Moest jij in je navigatie invoeren, ik ga daar opladen, dus verwarm alvast mijn accu voor?
Nou, dan moet je een navigatiesysteem aan boord hebben.
En ik maak wel een donkerbruin vermoeden.
Nou, dat heeft hij dus niet. Hij heeft wel Apple CarPlay, dus die auto heeft geen idee waar jij gaat laden. Dus nee, dat hele voorverwarmcyclus, die bestaat niet.
Des te knapper dat hij dan gewoon die 80 kilowatt haalt.
Ja, daarom.
En aan blijft houden.
En laten we eerlijk zijn, iedere ondernemer, of tenminste als je een chauffeur hebt van een bestelauto, weet je, die weet gewoon, oh, ik kan daar naar Fastnet gaan, of ik ga daar naar Lego, ja. Of een van de snellaadstations. Daar ga ik naartoe, daar ga ik zoveel minuten aanstaan en dan ga ik weer door.
En dan hoef je niet na te denken voor verwarmen accu, want dat doet hij toch altijd.
Ja, dat is precies hetzelfde. Dus dat voorverwarmen zie ik nog niet zo gebeuren. Waar je wel knettergek van wordt van deze auto, dat zijn de vele piepjes. Je kent, als je met de Formule 1 auto of met de Formule 1 wedstrijd, dan heb je dus die piepjes voordat ze gaan racen, toch? De start. Ja, ja. En dan heb je dus vier van die plingetjes en dan die laatste, dat is zo een lange zo piep. Weet je, en dan is iedereen los. Nou, dat doet deze auto ongeveer net zo hard, die piepjes. Ja. Alleen blijft hij even lekker doorpiepen. Daar word je knettergek van. En dat ding zit vol met sensoren. Een ervan is bijvoorbeeld ook dat hij jouw gezicht, jouw gelaat in de gaten houdt. En je moet ook niet een pen tussen je in je mond steken. Omdat je net eventjes wat wil opschuiven, want dan vindt hij dat je aan het roken bent.
Oké, en dat mag niet.
Dan zegt hij nog net niet dat het ongezond is.
Oh,
maar wel, als je gaat roken, doe het veilig of zo.
Ja, oké.
Maar ja, vond ik ook een beetje een lastig.
Ja.
Plus ook, hij houdt in de gaten dat je niet te snel rijdt. En dat doet hij niet echt heel subtiel. Dus je krijgt echt zo'n knijterharde piep. Krijg je de
hele tijd. 51 kilometer al?
Ja, 50,1.
Oh, 50,1 al?
Ja. Piep! Zo, en dan ook meteen 6 keer zo'n knalharde piep er tussendoor. Als je niet genoeg op de weg kijkt. Nou goed, die snap ik dan nog wel. Ook als jij niet genoeg tussen de lijntjes blijft, dan begint hij ook te piepen. Maar gelukkig en Je kunt het allemaal uitzetten.
Ah, dat is een piepmobiel echt.
Ja, en dat moet je dan ook echt wel even doen. Want echt waar, je wordt er hartstikke gek van. Maar op een gegeven moment, ja, je moet even in dat menu. Het goede nieuws van de E-Delivered 7 is, je hebt dat heel snel gevonden. Dus iedereen die zet het zo meteen uit. Dat het nadeel is, je de hele tijd overal van die piepjes hebt. Op een gegeven moment luister je niet meer als er echt een waarschuwing is.
Ja.
En dat vind ik altijd wel aan.
Het is wel heel typisch. Ja, wij zien het de laatste tijd heel veel bij Chinese auto's. Het lijkt wel alsof ze het beste jongetje van de klas willen zijn. Overal de piepjes. Terrax moet het ook. Vooral die snelheidswaarschuwing is op Europees vlak, zeg maar, verplicht. Ja. Maar alle Europese autofabrikanten doen het ook. Alleen die doen het net even op een subtielere wijze. Inderdaad, of een mooie piepje. Of die is even wat beter gefijntuned wanneer die wel of niet af moet gaan. Ja. Maar je had het net over de Formule 1. Hoeveel vermogen heeft deze dan?
Ja, 200 zoveel pk. Dat is niet verkeerd, hoor.
Op de voorwielen of op de achterwielen?
Ik denk, gezien het feit dat die ook met diesel leverbaar is, met een brandstofmotor, dat het gewoon op de voorwielen is. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ga je in het interieur zitten, als je een soort opwaardering wil hebben van het hele interieur, nou, dan zit je met de E-Delivered 7 zit je wel goed, want er zitten zelfs stiksels op het dashboard. Het ziet er gewoon echt mooi uit. Mooie stoffen bekleding.
Ze hebben lekker de ruimte om lekker veel stof te gebruiken, want je hebt geen navigatiesysteem.
Wat je dan bijvoorbeeld weer niet hebt, wat ik in een andere, wat ik ook echt wel mis, dat is zo'n aflegvak boven je hoofd. Want dat kunnen ze heel erg goed. Hè? Ja. En dat is er vaak ook wel ruimte voor. Heeft die gewoon niet. Dus hij heeft wel, overigens, je mag dan niet roken, maar hij heeft wel een asbak.
Oké. Ja, dus om je pen in te leggen.
Nou ja. Niet, want die heb je in je mond en dan weet je weer dat je niet mag roken. Daar heb ik dan maar wat sleutels in gestopt of zo. Het is op zich, hij heeft niet die verfijning, zeg maar, die doorontwikkeling die je bij Europese bestelauto's hebt. Maar als je zegt, nee, kijk louter naar de specificaties, dan hoort hij echt op je lijstje thuis.
Ja, en dan zijn er nog verschillende uitvoeringen, begreep ik van. In ieder geval, maar het is niet dat je maar één uitvoering, je hebt lengte 1, hoogte 1, lengte 2, hoogte 1.
En 2.
En lengte 2. Hoogte 2, ja, met schuifdeuren.
Schuifdeur links, rechts kan. En dan heb je ook nog de Craftsman-uitvoering. En dan krijg je lichtmetalen velgen. Waarom je dat zou willen, heb ik echt geen idee van.
Om lekker kapot te rijden.
Eén ding waarom ik die Craftsman-uitvoering wel zou doen, is dat je dan klimaatcontrole hebt. Want je hebt nu een soort rolletje op het dashboard. En ja, dan moet je maar een beetje, dan zie je dat schijfje zo gaan van warm naar koud. Nou, eigenlijk zoals we dat vroeger ook kenden met verwarmen en kouder maken. Alleen gaat het nu dan digitaal. Ja, je zou eigenlijk wel zeggen, zet daar even klimaatcontrole, zet daar dan op. En wat een is, elektrische opstap. Maar dat is voor
elektrische opstap?
Ja, dat is bij de Craftsman-uitvoering.
Dan wat klapt
er iets, ja, dan klapt er iets onderuit dat je makkelijker kan in- en uitstappen.
Oké, een extra.
Zo hoog is die niet, maar.
Maar nee, dan kan schoonmoeders, die zouden ook makkelijker. Ja? Oké. Wat is jouw eindconclusie van de E-Delivered 7?
Hij hoort echt op de shortlist van de keuzelijst van ondernemers thuis.
Oké, nou. Gaaf. Leuk dat we inderdaad ook bestelauto's testen hierin.
Uiteraard.
Dat was hem ook weer voor deze aflevering van de podcast EV Update. Iedereen bedankt weer voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, stel ze even aan redactie@evupdate.nl. En voor nu zeggen wij tot de volgende.
Ja, en vergeet vooral niet ook te liken, hè, als je het een leuke aflevering vindt. En
absoluut.
Als je commentaar hebt, dan horen we dat heel erg graag. Dan nemen we dat allemaal mee.
Dankjewel.
Tot de volgende.